Gemeente, wij hebben enkele afkondigingen vooraf. Deo Volente, zondagmorgen 9 augustus, hoopt dominee Budding uit Nunspeet voor te gaan. U wel bekend. En in de avonddienst dominee J.W. Hooidonk uit Oldenbroek. Deo Volente, aanstaande zondagmorgen worden alle verwacht die als wijkouderling hebben ouderling De Zwart, ouderling Verburg of ouderling Huizer. En s'avonds alle uit de wijk van ouderling Nieuwenhuis of ouderling Verhoog. Hierbij een aanvullende mededeling voor de aankomende 3 zondagen. In de afgelopen diensten zagen we dat er nog best een aantal plaatsen in de kerk vrij zijn. Vanuit de kerkenraad is het idee ontstaan om deze lege plaatsen aan te bieden aan gezinnen met jonge kinderen. Als u hiervan gebruik wilt maken, komt u dan gewoon naar de kerk, maar dan pas zo'n 10 minuten voordat de dienst begint en niet eerder. Zodat eerst de gemeenteleden die volgens het clusterrooster de dienst zullen bijwonen een plekje kunnen vinden. In verband met de vakantietijd van dominee Breuren kunt u vanaf vandaag voor pastorale zorg contact opnemen met ouderling Verhoog. Zie de kerkbode voor meer informatie hierover. En dan tenslotte betreffende de inzameling van gaven voor vandaag. Dat kunt u per bank doen. En dat is allereerst voor de vereniging Op Weg met de Ander. En de andere 2 voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Zo beginnen wij nu deze dienst. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste der koningen der aarde. Amen. Zo zegt de Heer, ik zal al mijn goedigheid voorbij uw aangezicht laten gaan en zal de naam des Heren uitroepen voor uw aangezicht. Vervolgen we deze dienst door met elkaar te gaan zingen, gemeente, uit Psalm 95. En daarvan het eerste vers. Wij noemden u Psalm 95. En daarvan het eerste vers. De gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen en tijden, en in gemeenschap met allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben leren liefkrijgen door belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aan ieder spreken met mij in zijn of in haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere, wij mogen uw naam wel prijzen en loven, dat wij voor de tweede maal samen mogen komen rondom uw woord. En dan mocht er ook een volk zijn dat vanmorgen op mocht gaan. Het is allemaal onwennig. Maar we mogen toch rondom het woord zijn thuis of hier. En als wij in deze crisis hadden meegemaakt, een halve eeuw geleden, dan zaten we met de handen in het haar. En zeker dan kon er thuis een preek worden gelezen. Dat is allemaal mooi. Maar de directe verbondenheid met nu was er niet. En dat hebben we toch ook nodig. Want uw woord zegt het zelf. Het is niet iets van ons, maar uw woord zegt het zelf. Laat ons de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Die onderlinge bijeenkomsten, komen ze. De een uit het gebergte. En de ander uit een dal. De ander uit een bos. En de ander van een zee. De een komt uit de hoogte, niet echt uit de hoogte om neer te zien, maar die komt uit de verborgenheid van het heiligdom. Die heeft het aangezicht van u mogen ervaren. En die komt dan in het heiligdom en ontmoet daar iemand die uit het dal komt van de vertwijfeling. En wat is dan een voorrecht om elkaar ook te mogen bemoedigen, onder de verkondiging van het woord, maar ook in de onderlinge gesprekken vooraf of eruit. Komt, we hebben toch ook mogen zingen, Heere, komt, laat ons samen, Israëls Heere, dan komen ze die aan de zee hebben mogen staan, waar hun zonden in gedompeld zijn. En dan komen ze in ontmoeting met hen die dwalen. in de duisternis van een bos. En heren, dan mag het toch zo wezen dat de vertwijfelende bemoedigd mag worden door de bevestigde. En dat ze samen ook de dwalende mogen leiden. Heren, we mogen veel hebben. We mogen nog veel hebben als we dan kijken naar de mensen die om het geloof vervolgd worden. Wij mogen samenkomen. We hebben restricties. Maar er zijn er wat niet mag. En dan niet vanwege een virus. Maar vanwege een grote vijand die van uw woord niet wil weten. Heere, wees met ons. En geef thuis en hier uw zegen bij de verkondiging van het woord. Ontferm u zich over de gemeente, ook over de ambtsdragers. Het is zo lastig in deze tijden, communicatie onder. Er zijn heel veel mogelijkheden, maar we zouden ook zo snel iets door de vingers laten glippen. Ach, ontferm u zich. En geef vindingrijkheid en geef ook een standvastigheid in het midden van de gemeente. En geef ook, heren, een honger en een dorst naar uw genade. Gedenk deze gemeente met hun herder en leraar die al geruime tijd hier mag staan. En in het najaar, als u het geeft, gaat vertrekken naar een ander gedeelte in uw wijngaard. Ook niet ver hier vandaan, maar wel hier vandaan. En geef dan de kerkenraad alles wat nodig is om pogingen te ondernemen om in de vacature te voorzien. Heere, gedenk zo deze gemeente. En wilt u ze aanzien in gunst van boven, de rouwdragende, degene die een stil verdriet of kruis meetorsen. Ontferm u zich over degene die in psychische nood zijn. Wees ze nabij, Heer. Wees ze nabij. Geef uw zegen aan onze overheid, gewestelijk, landelijk en plaatselijk. Gedenk het koninklijk huis. Gedenk de arbeid van zending en evangelisatie. Gedenk ook onze kerk die bloedt uit duizend wonden. Want waar wij nog samen mogen komen rondom uw woord, daar is er anderzijds in de kerk ook een stroming die zou graag ons het zwijgen opleggen, omdat zij andere gedachten heeft over uw woord, over de belijdenis, waarin uw woord gezien wordt en bekend wordt te zijn als het alleen gezaghebbend woord. We willen zelf Heer en Meester zijn. O grote God, wat een wonder dat het woord nog voortgang mag hebben. Maar o wil onze kerk nog gedenken die bloedt uit duizend wonden. Die zo ziek is, zo ziek. En nochtans leeft. Onbegrijpelijk wonder. En daarom zijn we er nog lid van. Onbegrijpelijk wonder. Want waar het woord is, daar is majesteit. Heren, kerkelijk Nederland is verdeeld op het bot. En ook aan deze plaats weten we ervan. Pijnlijk. Uiterst pijnlijk. En ook in deze tijd van crisis. Uiterst pijnlijk. Kerken gebouwd. Waarvoor? Waarvoor? We kunnen er niet eens in. O groot ontfermer. Gedenk, geef dat het stof mag geven. Tot inkeer. Wie we ook zijn. En dat we weer naar elkaar toe leren kruipen. Aan de voet van het kruis. Heere. Gedenk de kerk die vervolgd wordt. Gedenk ook het volk van Israël. Juist vanavond, als Hosea 3 bepreekt gaat worden, waarin zo duidelijk wordt gesproken over de belofte van de bekering van Israël. Heere, open hun ogen, opdat ze gaan aanschouwen niet alleen de wonderen van uw wet, want die kennen ze als geen ander, maar de wonderen van het evangelie, waarin niets overblijft van ons kennen en kunnen, maar waar het uiteindelijk mag gaan om Jezus uw verzoenend sterven, is het rustpunt van ons hart. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. De gemeente, wij openen de Heilige Schrift in het boek Hosea en daarvan het derde hoofdstuk. Wij noemden u Hosea 3. En in Hosea 3 luidt het woord van God als volgt. En de Heere zeide tot mij, gaat wederom heen. Bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend nochtans overspel doet. Gelijk de Heere de kinderen Israëls bemint. Maar ze zien om naar andere goden. En beminnen de flessen der druiven. En ik kocht ze mij voor 15 zilverlingen, en een homergerst, en een halve homergerst. En ik zei tot haar, gij zult vele dagen na mij blijven zitten, gij zult niet hoereren, nog een andere man geworden, en ik ook na u. Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun koning. En ze zullen vrezende komen tot de Heere en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. Hier eindigt de schriftlezing. En zalig zijn degenen die het woord van God horen, maar het ook bewaren in hun harten. Amen. Gemeente, jongens en meisjes, het boek Richteren verhaalt ons de geschiedenissen van Simson en van Gideon en van Jefta, mooie geschiedenissen. Maar het einde van Richteren is niet zo mooi. Het einde van Richteren is helemaal niet zo mooi. Daar zie je nou met recht wat heel die tijd van de Richteren kenmerkt. Een ieder die deed maar wat goed was in zijn eigen ogen. Dat doe je toch waar je zin in hebt. Je doet toch gewoon waar je zin in hebt. Net is onze tijd weer. Je doet toch gewoon waar je zin in hebt. Waar je fijn bij voelt. Waar je goed bij voelt. Daar gaat het toch om. Je slaat elkaar de hersens natuurlijk niet in, maar een beetje vriendelijk voor elkaar, lief zijn voor elkaar. En gewoon doen waar je zin in hebt. Richteren vertelt dat er in die tijd een leviet was. En deze leviet, die had een vrouw, maar ja, wat gebeurde er in die tijd meer? Dat ze er een bijvrouw op nahielden. In Gods woord worden die bijwijven genoemd. Dat is niet zo fraai om dat te zeggen, maar zo worden ze in de Bijbel genoemd, bijwijven. Dan nam zo'n man bij zijn wettige vrouw er nog één bij, desnoods nog eens één bij. En hier doet de leviet het. Hoe bestaat het? En ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Nou kwam die vrouw, die kwam uit Bethlehem Juda. De plaats waar later David, jongens en meisjes, waar later de Heer Jezus geboren is. Dat vrouwtje komt uit Bethlehem Juda. Ze wordt een bijvrouw, een bijwijf van die leviet. Maar wat gebeurt er? Na een maand of vier, dan loopt die vrouw weg. Ik geef toe, het is helemaal tegen het woord. Maar die vrouw loopt weg en die vrouw die gaat naar haar vader. En wat doet die leviet? Die leviet die vindt dat erg dat die bijvrouw is weggelopen. En staat er, hij maakte zich op, hij ging, hij nam een jongen mee, een knecht mee en hij ging naar Bethlehem Juda om die vrouw terug te halen. Ik wil die vrouw weer terug. Ze is toch van mij? Hij ging erheen, staat er, om naar haar hart te spreken. Die vrouw die was weggelopen en, dat moet ik er ook bij zeggen, die was gaan hoereren. Dus wat eigenlijk die man deed, ging zij ook doen. Maar nou zou je toch niet kunnen voorstellen dat zo'n man zegt, ik ga dat mens weer terughalen. Nee toch. Maar hij wil ze zo graag. Hij gaat naar haar hart spreken. Hij wil ze terug hebben. En dan komt hij in Bethlehem Juda. En hij spreekt inderdaad naar haar hart. Hij zegt niet, mens, waarom ben je bij me weggelopen? En wat heb je gedaan? En je bent met een ander? Nee, helemaal niet. Hij spreekt naar haar hart. De vader van het kind zegt, het meisje, die jonge vrouw zegt, voordat hij nou wegtrekt, zul je niet een nachtje blijven hier? Ja, is goed. En ze eten en ze drinken en er komt weer een dag, zullen we nog eens, ja, 4, 5 dagen blijft dat duren. En dan breekt de dag aan, dan gaat die priester, die leviet, die gaat weer terug naar waar die vandaan komt. Het is al een beetje laat. Je zou bijna zeggen, wacht nou maar tot morgen. Maar dat doet hij niet. Het is laat, maar hij gaat. Maar het wordt donker. Hij kan niet komen in de plaats waar hij moet zijn en dan overnacht hij in Gibea. En dan komt hij s'avonds laat en er lopen heel wat mannen op straat en die zien daar die man, die leviet. Het is blijkbaar een knappe verschijning, die man, en het is niet doorgegaan, de kennelpreet vandaag, Gode zij dank. Maar het is er natuurlijk wel, de homo-lobby. Daar in Gibea leefde dat ook. Een man, die willen we hebben. Die willen we hebben. Ze vragen aan een oude baas waar ze overnachten, lever die man ons uit. Nee, zegt hij. Ik heb hier een dochter van me. Slechte mannen, hier heb je een dochter van me. Wat een vieze man, wat een nare man, wat een... Ja, wat is een mens. En die leviet zegt, hier heb je mijn bijvrouw. Heeft hij zojuist naar de hart gesproken en nou geeft hij ze over. Is dat nou liefde? Hij sprak eerst naar haar hart. En nou het erop aankomt, nou het zijn leven gaat kosten, hier heb je er. En wat lezen we dan in Gods woord? Dan misbruiken ze die vrouw. En de volgende dag ligt ze dood aan de dorpel van het huis waar die leviet overnacht. En ze ligt met haar handen op de dorpel. Die leviet, die eerst naar haar hart sprak. Die eerst omzag naar een overspelige bruid. En ten lange leste haar overgaf. Haar overgaf tot in de dood. Gemeente, van avond horen wij van een andere liefde. Van een grotere liefde. De liefde van God. Jegens een overspelige bruid. En de tekst vindt u in Hosea 3 en daarvan het vijfde vers, waar het woord van God luidt. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun koning. En ze zullen vrezende komen tot de Heere en tot zijn goedheid. In het laatste der dagen. Met de hulp van God staan wij vanavond stil bij de bekering van Israël. En nou moet u niet denken dat we het gaan hebben over de bekering van Israël het land. Dat gaan we zeker doen. Maar daar leggen we niet de volle nadruk op. Want we hebben allemaal bekering nodig, toch? Voor het eerst of opnieuw. We gaan het hebben over de bekering van Israël. En dan letten wij in de eerste plaats op haar afkeer. Vervolgens ter inkeer. En tenslotte de terugkeer. De afkeer. Israël wijkt van God. De inkeer, ze komen in de zorg, in de moeite, ze gaan bedenken. Het was me vroeger beter dan nu. En dan de terugkeer. We gaan eerst samen zingen. Psalm 130, wij noemden nu Psalm 130. nog eens de tekst. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun koning. En ze zullen vrezende komen tot de Heere en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. De bekering van Israël. Afkeer, inkeer, terugkeer. Gemeente, Hosea heeft van Gods wegen een vreemde, een aparte opdracht gekregen. Er zijn wel verklaarders die houden het voor een visioen. Die zeggen dat is natuurlijk niet echt gebeurd. Maar dat moet je als het ware zien als een soort preek. Zelfs Calvijn zegt dit is niet echt gebeurd. Al houdt hij de letter van het woord vast, maar dit niet. Dit niet. Je moet het, zegt Calvijn, zo voorstellen dat Hosea, die heeft dus, die doet net alsof dat hij van de Heer een opdracht heeft gekregen om met een hoer te trouwen. En dat gaat hij dan overal preken. Ik moest dat van de Heer en toen liep die vrouw weg en zo. En zo is nou de Heer ook, dat hoefde niet echt te doen. Maar hij moest bij wijze van spreken doen alsof, maar dat de Heere echt zo is. Gemeente, als ik de zaken eerlijk bekijk, dan geloof ik inderdaad dat Hosea van Gods wegen de opdracht heeft gekregen om een vrouw te trouwen die onbetrouwbaar is. Hoofdstuk 1. Daar kunnen we het lezen. Ze heette Gomer. Ze was er een van Diblaim. En ze baarde 3 keer over een kind. 3 keer over. De eerste was Jezreel, een jongen. De tweede, dat was Lorugama, dat was een meisje, maar die heeft ze in overspel gebaard. Maar goed, Hosea die accepteerde dat kind. Want bij het eerste kind staat, en zij baarde hem een zoon. En dan staat er, en zij baarde een dochter. En dan opnieuw, en ze baarde een zoon, maar niet hem. Maar Hosea, die neemt de zaken voor lief. En accepteert ook die jongste jongen, die heet Lo-Ami. Jezreel, dat betekent eigenlijk een heel mooie betekenis, zaad Gods, maar het gaat daar niet om de betekenis van die naam. Het gaat daar eigenlijk over Jezreel als plaats. En Jezreel als plaats, die deugde niet. Daar zat een koning aan het roer die het volk onderwees in de ongerechtigheid. Je zou, en er is geen plaats natuurlijk, er is geen plaats die zich boven de ander kan verheffen, maar als je vandaag de dag Amsterdam zou heten, nou ja, als je vandaag Waarder zou heten, is Waarder veel beter dan Amsterdam, maar u begrijpt wat ik bedoel. Amsterdam. Jezreel, dan denk ik aan de ontucht, dan denk ik aan de pride. Jezreel, dan denk ik aan het de Heere de rug toekeren. Dat is Jezreel. Zo heet hij Jezreel. En de tweede, het meisje heet Lorugama, niet meer ontfermd. De Heere die stopt met Israël. En de laatste, Lo-Ami, je bent mijn volk niet meer. Historisch. Historisch. Gemeente, die vrouw die moest Hosea van de Heere gaan trouwen. Misschien heeft hij er wel wat tegen ingebracht, Heere, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Mag ik nou mijn hart eens niet volgen? En in de eerste plaats hebben we toch nodig een vrouw die de Heere vreest. Calvijn, dat was een hele nuchtere man. Die zei, eerst moet je kijken dat ze de Heere vreest. En in de tweede plaats of ze ook nog wat geld meeneemt. Ja, dat was Calvijn, een hele nuchtere man. Hele nuchtere man. Want die wist ook dat het financieel wel eens heel moeilijk kan wezen. Heeft die man meegemaakt in zijn leven. Maar de vreze Gods bovenaan. De vreze Gods bovenaan, denk erop. Jongens, meisjes, de vreze Gods bovenaan. Je mag ook gerust om andere dingen vragen, dat deed Eliezer ook. Die zei, Heere, als straks dat meisje komt, laat ze dan niet alleen voor mij, maar ook voor mijn kamelen zorgen. Want die wist, die Isaac, die heeft een boerenvrouw nodig. Wat heeft een boerenjongen nou aan een meisje die van koeien niet houdt? Ze moet eerst God vrezen, dan moet ze van beesten houden. Begrijp je? Maar Hosea, die mag zijn eigen gang niet gaan. Die moet luisteren naar God en die zegt, met dit mens moet je trouwen. En dat doet hij. En hij geeft zich. Het is helaas niet een vrouw als Rahab. Want ja, dat was ook een hoer, maar die was de God bekeerd. Maar deze vrouw is onbetrouwbaar. Onbetrouwbaar. En dat blijkt in het derde hoofdstuk. Want in het eerste zie je al, tussen de regels door, dat ze wel eens flirten met een ander. Maar nu is het zo ver gekomen dat ze de eigendom is geworden van een ander. Het is zo ver gekomen dat ze slavin is geworden. Nu heeft Hosea helemaal niks meer over haar te zeggen. Ze is uiteindelijk zijn vrouw niet meer. Uiteindelijk heeft hij nou ook niks meer met haar te maken naar de wet van God. Ze kunnen zeggen, ja, maar die vrouw die heeft zich afgegeven met een ander. Dus ze heeft overspel gedaan. Ik hoef die vrouw helemaal niet meer te accepteren. Gods wet zegt zelfs dat het land daarmee een vervloeking is in Jeremia. De vrouw heeft de man in de steek gelaten en nou krijgen we hier in het woord van God. Want u zou zeggen, ja, ga nou naar die tekst. Maar de tekst begint toch met daarna. En daarna luidt in wat er voorheen gebeurd is. De Heere zei tot hem, ga opnieuw heen, bemin een vrouw die bemind zijnde van de vriend nochtans overspel doet. Wat betekent dat? Dat is eigenlijk die Gomer. Ze was bemind. Hij had liefde voor haar opgebracht. Hij had zich over een hele hoop dingen heen gezet. De kinderen zelfs geadopteerd. Gezorgd en ze liep weg. En die vrouw moet je beminnen. Daar moet je liefde voor opbrengen. Liefde opbrengen voor een vrouw die weggelopen is. Die nu slavin is geworden van een ander. Wat betekent dat? Betekent dat die vrouw nou als het ware, zoals wij dat wel zeggen, in de slavernij op de wallen zit? Nee, dat hoeft het helemaal nog niet te betekenen. Slavin kan nu inderdaad letterlijk slavin geweest zijn. Dat ze moest boenen. En boesteren zouden we zeggen. Keihard werken. De schoonheid was er al af. Lopen jij. Op het ogenblik is het wat in de nieuws. De slavernij. Allerlei dingen waarin zwarte mensen worden gediscrimineerd. Het woord neger mag je bijvoorbeeld niet gebruiken. En het woord moor. Ja, dat kan eigenlijk ook al niet. De Filistijn, de Tyriër, de Mooren, daar moesten we maar gauw een andere lied voor maken. En de Moorman van Candace, dat moeten we ook maar anders gaan noemen. In sommige Bijbels heet hij ook de Ethiopiër. Dan zie je, dat scheelt alweer, dat kun je allemaal niet maken. Maar we vergeten dat ook Hollanders vroeger slaven zijn geweest. Blanke mensen zijn ook slaven geweest. Jongens en meisjes, dat hoor je dan niet. Wij moeten allemaal excuses maken voor mensen die slaven zijn geweest in het verleden. Maar je hoort er nooit over dat de mensen in Italië, dat die excuses moeten uit gaan brengen, aan moeten gaan bieden, omdat ze ook Nederlandse jongens en meisjes tot slaaf hebben genomen. Want er zijn heel veel jongens en meisjes, blonde jongens en meisjes, tot slaaf geworden in Rome in de tijd van de Romeinen. Hier uit Alphen aan de Rijn, heb je van die nederzettingen van de Woerden, heb je nederzettingen van de Romeinen gehad. Maastricht, Utrecht, overal. Allemaal jongens, meisjes, die waren slaaf en slavin. Die stonden op de markt van Rome. En er was ooit een bisschop in Rome. Die zag eens van die blonde jongens. Die kwamen dan uit Engeland. Want daar waren ze ook vandaan gehad. Die zegt hij, wat zijn dat een aardige, knappe jonge mannen. En toen zei die ene, waar kom je van? Wij zijn Angelen, Angelsaksen, Angels, Angelsaksen. Toen zegt hij, het lijkt wel een beetje op Engelen. Jullie hebben de boodschap nodig, opdat je mag zijn op die plaats waar ook de engelen zijn. En toen blijken de eerste evangelisten uitgezonden te zijn naar Engeland en van Engeland naar Nederland. Dus ja, slavernij is er altijd. Ook wij zijn slaven geweest. Ontworsteld aan de slavernij. Dat zongen we ook na de Tweede Wereldoorlog. Hebben wij gezongen op het, voor het bordes van het gemeentehuis. Ontworsteld aan de slavernij. Slaven. Wij gaan toch ook niet tegen Duitsers zeggen die we ontmoeten met vakantie. Ga jij eens even excuus aanbrengen. We weten er alles van, gemeente. We hebben de mensen niet te beoordelen op huid en wat iets meer zijn. Maar dingen voeren vandaag wel een beetje ver. Deze vrouw is een slavin geweest. Daar ging het om. Deze vrouw is een slavin geworden. Die is nou het eigendom van een andere man geworden. En nou krijgt hij te horen, bemin die vrouw. Bemin die vrouw. Die vrouw die zich heeft laten verkopen. En de Heere zeide tot mij, ga wederom heen, bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend nochtans overspel doen. Een vrouw die onbetrouwbaar is. En wat is de reden? Dit, zoals de Heere de kinderen Israëls bemint, maar zij zien om naar andere goden en beminnen de flessen der druiven. Gemeente, wat hier duidelijk gesteld wordt, een man die een overspelige vrouw moet trouwen, en zelfs wanneer ze de eigendom is geworden van een ander om hem te beminnen, zo is God. Want gemeente, het gaat er bij deze vrouw niet om dat wij allemaal getekend worden hier in de gemeente van Waarder of waar we wonen als werkelijk mensen die hoeren en snoeren. En helaas gaat ook die zonde onze dorpen niet voorbij, helaas, helaas. Maar u moet dat geestelijk zien, want er kunnen hele nette mensen zijn. Heel trouw. Heel trouw. Heel trouw. Die moeten van al die dingen niets weten. Die zijn zuiver het huwelijk ingegaan en die zijn ook zuiver in het huwelijk. Die zijn onbesproken van gedrag. Maar nou gaat het vanavond erom, gemeente, dat er ook een geestelijke hoererij is. En daar loopt het op. En wat betekent dat? Nou, dat zegt Augustinus op een hele mooie manier. Hij zegt, kijk, weet je wat nou geestelijke hoererij is? Dat je naast of in de plaats van God iemand hebt waar je vertrouwen op stelt. Het lijkt wel of ik de catechismus hoor. Naast of in de plaats van God iemands anders hebben. Want hoe openbaart de Heere zich in het woord van God als een man? Een man die een bruid heeft. Een man die een bruid heeft. Het hooglied van Salomo is de liefde van God jegens Israël in de eerste plaats. Daar gaat het over de Heere die een volk heeft. Mijn volk. Mijn bruidsvolk. Gaan we het Nieuw Testamentisch duiden, dan zien wij in de bruidegom de Heere Jezus, die om zijn bruid te werven de hemel verliet. Een bruidegom. Wie is uw liefste? Zo een is mijn liefste. Mijn liefste is blank en rood en draagt de banier boven de 10.000. Maar als je nou in de plaats van de Heere Jezus of naast de Heere Jezus iemand anders hebt, gemeente, daar gaat het om. O, u denkt misschien aan een parade van vandaag die niet is doorgegaan en allerlei andere dingen, nee, nee. Wij kijken zo vaak naar de letter. Een dief, dat is iemand die achterover drukt. En een moordenaar, iemand die de hersens inslaat. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Wie niet ingaat door de deur, maar van elders inklimt, die is een dief. Die is een moordenaar. Dus je bent een dief. Met eerbied gesproken als je niet op de Heer Jezus vertrouwt. Je bent een moordenaar als je op de been houdt zonder het werk van Christus. Onthoud het. En zo kun je ook hoereren, afhoereren. Dat zegt ook Psalm 73. Van God afhoereren. De trotse nek toekeren. Iets, iemand waarop ik mijn vertrouwen stel. En dat betekent helemaal niet zoals die kinderen van Israël, die hadden de Baals, dat doen wij toch niet. We hebben geen vreemd afgodsbeeldje in huis. Jaren geleden had ik een begrafenis in Houten, familielid. En toen liepen we van de kerk, van die oude kerk, naar de begraafplaats. En toen kwamen we langs de Rooms-Katholieke begraafplaats en daar zag je boven de muur uit een crucifix. Een kruisbeeld met de Heer Jezus eraan. Dat ligt ons niet zo. We gaan toch de Heer Jezus niet uitbeelden. Maar goed, we liepen wat verder en toen kwamen we bijna bij de protestantse begraafplaats en toen zag ik bij iemand in de tuin zo'n dik Boeddha-beeldje staan. Zo'n dikke Boeddha, weet je niet. Ik snap niet wat de mensen daarmee willen. Ik vind het totaal geen mooiheid. Vind je dat nou mooi? Een Boeddha-beeld. Je ziet het steeds meer, mensen met een Boeddha-beeld. En toen heb ik toch gezegd, hoewel wij onze bezwaren hebben tegen het afbeelden van de Heer Jezus, geef mij dan toch maar dat crucifix als een getuigenis in ontkerstende samenleving. Kijk eens, daar verwachten wij, niet van dat beeld hoor, maar waar die heen wijst, wij verwachten het van de Heere Jezus alleen. Lieve mensen, wij doen dat niet, geen Boeddha, maar jongens en meisjes, zeg eens eerlijk, toen de examentijd er was en je hoorde geslaagd, dat ging van het jaar wat makkelijker als vorige jaren. Tenminste, als je goed stond met je cijfers en bang was dat er wat af zou gaan bij de centrale examens. Maar wat heb je toen gezegd, toen je er doorheen kwam? Nou, we hebben geluk gehad dat we geen examen hoeven te doen, wat anders. Of, ja, maar ik heb toch mijn best gedaan. Maar wie heeft nou gezegd, ik heb het van de Heere gekregen. Ligt het zo? Ja, zo ligt het. Zo ligt het. En als je het goed mag hebben zakelijk, dat je bekent, het komt niet door mijn inzet, maar ik heb het van de Heere. Ik heb ook mijn talenten van de Heere gekregen, want zonder mij kunt gij niets doen. Zie je? Nou, dan kom ik openbaar en wij allen toch als een eerrover Gods, toch? Er was een kind van God, die is nog keukenhoofd geweest bij koningin Wilhelmina. Was een dove vrouw. Een dove vrouw, die was door de vader doof geslagen. Ze ging naar de kerk voor het eerst en ze had een bijbeltje gekocht. Ze was 18, toen ging ze voor het eerst naar de kerk en toen kwam ze thuis, in Groningen was dat, en toen kwam ze thuis. Dus die vader zo boos, heeft hij die meisje, heeft hij met de bijbel de hoofd, dat ze doof werd. Of doof, heel slechthorend. Beschadiging in hersens. Die zou zijn vader hebben. En die vrouw is op een gegeven moment hoofd van de keuken bij de koningin geworden. Koningin Wilhelmina. Maar die vrouw, daar kwamen vaak mensen op bezoek. Die wilde die vrouw spreken, omdat ze zo gunnend en ook zo vrijmoedig kon spreken over wat God in de leven gedaan had. En toen kwam er een keer een predikant bij, die zegt, maar je mag wel oppassen, mevrouw. Je mag wel oppassen dat je niet hoogmoedig wordt. En weet je wat die vrouw toen zei? Dat ben ik al lang. Dat ben ik al lang. Begrijpt u het? Dat ben ik al lang. We zijn hoogmoedig. Ik ben het ook. Hoogmoedig. Eerst ik de eer. En dan God de eer. Gemeente, het leven van een christen. Dat mag wel een gedurig bidden zijn. Zie of bij mij een schadelijke weg is. En leid u mij op de eeuwige weg. Hoort u het wel, gemeente? Ik ben ook zo. U bent ook zo. We hoereren af van God. En het is toch naar recht dat de Heer zegt, met zulke mensen laat ik me niet meer in. Met zo'n vrouw, met zo'n bruid, daar stop ik mee. En dat doet hij niet. Hij zegt, ik hou ook zo van Israël. Ik hou van Israël. Israël houdt niet van mij, maar ik hou wel van Israël. Ik hou van mijn vrouw. Ik hou van Israël. Al lopen ze notabene andere goden na en beminnen zij de flessen der druiven. Wat betekent dat nou? De wijnfles. De flessen der druiven. En dat is heel nadrukkelijk de fles. Want hebben ze de een leeg, dan nemen ze de ander. Het is nooit genoeg. Ze leven voor het vaderland weg. Ze leven voor het hier, ze leven voor het nu. Ze leven voor wat ze eten, voor wat ze drinken. Dat hoeft alleen niet alleen maar een kwestie te zijn van overmatig alcohol, maar dat kan gewoon alles zijn, vlees, eten, drinken, noem alles maar op. Maar we leven voor wat we eten, zoals die filosoof zei, de mens ist, der mens ist, was er ist, hij is wat hij eet. De buik is zijn God. En dat kan zijn met mate ook nog. Want dan zeggen we, ja, die is gezond en dat is gezond, dat weet je niet. Ja, mensen, nee, en dat moet je eten en de zus moet eten. En dat. En dan leeft hij niet anders voor zijn buik. En is hij nou nog bezig met God? Of is hij alleen maar bezig met zijn buik? Gemeente, de Heere houdt nochtans van Israël. De Heere, nee, laten we eens verder gaan, want wij zijn toch ook een klein beetje Israël. We zijn toch als het ware ingeënt op dat volk. Ons komen toch ook de beloften van God toe. En moet het van ons ook niet gelden, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Wie loopt er nou echt elke dag aan de leiband van de Heere? Gemeente, Gods kinderen moeten zichzelf vaak beschuldigen. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Sta jij erboven? Nee toch? De Heere bemint. De Heere bemint. Hoe weet je dat? Nou, kijk eens naar Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ik loop bij God vandaan, maar hij loopt achter mij aan. Ik loop het verderf tegemoet. En hij weerhoudt mij met zijn evangelie. Kijk eens, hier heb ik mijn enige geliefde zoon. Hoort hem. Je kunt van God toch geen verkeerde gedachten hebben, lieve mens. Je kunt van de Heer toch geen verkeerde gedachten hebben. Ziel barmhartig, ziel liefdevol de Heere is. Ik lees Romeinen 5 vers 8, er staat, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Dan moet je goed in de gaten houden, die mensen die leven in de zonde, die vrouw leeft in de zonde, dan moet je van die vrouw gaan houden, want zo doet de Heere dat ook met zondaar. Moet je eens voorstellen. De Heere, dat staat hier. De Christus is voor ons gestorven als wij nog zondaars waren. Toen Saulus van Tarse een jonge man was. Toen was hij, hij is er geen getuige van geweest, maar hij was nog een jonge man. Toen is de Heer Jezus gekruisigd. Een paar jaar later werd Stefanus gestenigd. Maar hij leefde midden in de zonde. Het offer was al lang gebracht. Ik leefde nog midden in de zonde. Ik was een opstandeling tegen... Hij is me altijd voor. O gemeente, wat hebt u een heerlijk woord door te geven aan degenen ook die buiten staan. Aan de goddelozen ook. Van, ach, loop toch niet het verderf tegemoet. Maar tegelijkertijd, er is een middelaar. Er is een middelaar. Hij is al gestorven toen wij er nog niks van wilden weten. Hij heeft het offer al gebracht toen we nog geen A van een B konden onderscheiden. Nou, dat is de liefde van God. Nou, zo lief moet jij nou met je vrouw omgaan. Met die vrouw. Maar die, ja, maar ze... Overspreken, doet er niet toe. Dat zijn jullie zelf. We wilden niet mijn stem horen. Kijk eens, ik wandel jullie achterna met mijn liefde. En toen ging hij die vrouw kopen. Ja, want die vrouw was nou het eigendom van een ander, hij ging ze kopen. Wat is de tekst nou? Ja, dat is de tekst. Daarna, toen hij die vrouw gekocht had. Hij ging ze beminnen en toen ging hij ze kopen. Zeg, wat gaan we betalen? Nou, de som was gauw gemaakt. Je geeft mij 15 zilverlingen. En je geeft mij 1,5 gomer gerst. Dat is de prijs. Hij was niet veel waard. Ze was niet veel waard. Zou je kunnen zeggen. Dus een kleine prijs. En die vrouw is zijn eigendom weer. Want ja, gerst... Dat is eigenlijk het eten voor arme mensen of voor de dieren, voor de paarden of zo. Gerstenbrood, dat is niet direct eten. Dan heb je tarwebrood, maar het, voor de arme mensen, oké. Okay. Wat eet je? Gerstenbrood. Dat is 330 liter en 15 zilverlingen. Dat is ook niet veel, want als er nou een os was... Die een slaaf had beschadigd. En dat die slaaf het blijvend als een rug had of zo. Nou ja, dan had hij toch bepaalde klusjes voor zijn slaaf vooruit. 30 zilverlingen. Het is helemaal niet zo'n hoge prijs hoor. Die Judas vroeg voor Jezus. Helemaal niet. Zit een hoge prijs. Die man was met weinig tevreden, want het was een dief. Dat was een dief. Maakte het hem wat uit, het minste was al genoeg als hij maar geld had. Hij werd gekocht. Of moeten we het anders zien? Of kon Hosea niet meer opbrengen? En moest Hosea helaas zeggen, ik heb niet meer dan 15 zilverlingen en 1,5 gomer gerst. Dan heeft hij wel alles gegeven wat hij had. Gemeente, hoe het precies gegaan is, weet ik niet. Maar om zalig te maken, om zondaren zalig te maken, is er ook een koopprijs geweest. Een koopprijs met het bloed van het lam, waarom wij lezen in de Korinthebrief, gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk Christus in uw leden, dan mag dat die 15 zilverlingen en 1,5 gomer gerst niet al te veel geweest zijn. Voor Hosea was het alles. Er zijn er ook die zeggen, je moet het zo zien, dat die vrouw als het ware een soort schatting kreeg. We gaan het opnieuw doen en dan moet je die vrouw kopen en dan krijgt ze ook een bruidschat. We gaan toch opnieuw beginnen, een bruidschat. Maar niet te veel, moet je kort houden. Kan ook. Dat is ook een beeld. Kort houden. En dat gebeurt en dan gaat ze in quarantaine. Ja, ze gaat in quarantaine. Wat is dat quarantaine? Nou, dat weten we vandaag wel. Pas maar op dat je er niet in moet. Want dat kan je baan kosten. Er zijn er sommigen, je kunt rustig gaan hoor, naar een bepaald land. Maar als je in quarantaine komt, dan nemen we een ander. Dat kunnen we niet opbrengen. Quarantaine, dat betekent eigenlijk 40 dagen. 40 dagen. 40 dagen apart. Dat komt uit Venetië vandaan. Italië. Venetië. Daar had je, dat was vroeger echt een havenstad. Daar kwamen ze overal vandaan naar Venetië. Maar ja, dan had je de pest. Die woede. En dan hadden ze gewoon een afspraak, als er nou een schip komt uit het buitenland, dan moet hij 40 dagen blijven zitten. En als er dan in die 40 dagen geen één overboord gegooid wordt, omdat hij de pest heeft of wat dan ook, dan is de kust veilig. Dan is het een boot waar je gerust zaken mee kunt. 40 dagen wachten. Quarantaine. Venetië. De 15e eeuw. 1460. Quarantaine. Deze vrouw, die gekochte vrouw, die moet ook de eenzaamheid in. Gij zult vele dagen na mij blijven zitten. Gij zult niet meer hoereren en niet meer een andere man geworden en ik ook. Nou, ik beloof mijn trouw, jij ook. En nou niet meer afhoereren hoor. En we houden je kort. We houden je kort. Die vrouw krijgt niet te veel. Ze wordt apart gezet. En waarom? Het is een beeld. Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten zonder koning, zonder vorst, zonder offer, zonder opgericht beeld, zonder efod en terafim. Israël gaat de ballingschap in, betekent dat. Israël, de Heere neemt geen afstand van Israël, maar zijn volk moet wel de ballingschap in. Daarna gaat hij aan zijn verbond gedenken. Ja, dat vergeet hij niet, maar eerst de ballingschap in. In de ballingschap met dat volk. En daar zullen ze zijn zonder opgericht beeld. Ze hebben er wat gehad, dan weer een Baal, dan weer een Astaroth, dan weer een gouden kalf. Stop ermee, het is over, het is klaar. Een efod. Die zal er niet zijn. Een efod, wat is dat, een efod? Nou, dat is dat, datgene wat op de borstrok van de hoge priester werd gedragen. En nu hadden er ook de mensen die een vreemde god aanboden ook wel zoiets. Een efod. Dat kledingstukje werd als het ware nageaapt. Gideon, die heeft zoiets ook ooit gemaakt, heel groot, en daar hebben ze toen afgoderij mee bedreven. Dat is helemaal verkeerd van Gideon. Hij bedoelde het goed hoor, hij zei, we gaan de efod van God heel groot maken. gingen ze er afgoderij mee bedrijven. Ze gingen van de gewone efod naar de tempel naar die. Helemaal niet. Weg met die efod. Ook weg met een terefim, ook zo'n afgodsbeeldje. Daar zullen jullie niet meer aan denken. Geen koning, geen vorst, daar zit je. Onder een vreemd regime. En dan, daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren. Zullen we gaan zingen, Psalm 89, het 15e vers. Psalm 89, het 15e vers. Gemeente, de kinderen van Israël in quarantaine. Ja, geen quarantaine, dat is 40 dagen. 40 jaar. Nog langer. Geen 70 jaar, dat gold voor Juda. Nog langer. Nog langer. Er zijn er die er nooit uitgekomen zijn. Daarna toch. Daar, dat is de bekering van Israël, de heenwijzing naar Romeinen 11. Daarna komt er toch een ogenblik dat de kinderen van Israël zich gaan bekeren. Er komt een ogenblik, er zijn meerdere voorbeelden, hoe Joden tot bekering kwamen, maar het gaat nog massaler gebeuren, Romeinen 11, vers 25. En dan gaan ze. Het is als het ware een opstanding uit de doden. Dan gaan ze zich bekeren. Dan gaan ze, Luther zegt het zo mooi, dan gaan ze zich naar het evangelie wenden. Dat is bekering. En zo is het. Je stond eerst met je rug naar het evangelie en dan sta je er met je hart naar. Met je hoofd naar. Je kust het evangelie, je omhelst het evangelie. Ze kwamen in de quarantaine. Ze kwamen in de moeite. Nood leert bidden. Ja, nood leert ook vloeken. Dat is ook waar. Maar de Heer wil nog wel eens gebruiken. Tegenslag op tegenslag. Waar moet je nou heen? Terefim, wat helpt het? Alle goden stellen me teleur. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Denk niet alleen aan het volk van Israël. Grote voorrecht hoor, daar gaat het niet over. Maar hoe staat het nou met u, met jou? Opstaan, bekeer. En zoeken de Heere hun God. Zoeken de Heere hun God. Ja, dan moet je wel weten dat hij je God is. Dat kun je toch weten? Ja, je mag het weten. Je bent toch gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dan hoef je niet meer over na te denken of hij jouw God wil zijn. Dan hoef je niet meer na te denken. Dat is nou dat wonder. Dat heb je vanmorgen kunnen horen. Toen er nog geen preek was, toen er nog geen schriftlezing was gedaan. Toen begon het al, hè. Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid. Wat wil je nou nog meer? Ik ben de Heere, uw God. Dat is wat. Dat is toch een evangelie. En ze gaan zoeken de Heere hun God. Ik ben hem kwijt. Hoe zeggen ze het wel eens? Missen, zoeken, vinden. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Missen, zoeken, vinden. Missen. Ik heb hem gemist. En nou mis ik niet mijn zekerheden, financiële of wat gezondheid, maar ik mis God. Ik mis de innerlijke vrede. Niets geeft vrede aan mijn gemoed. Ze gaan zoeken. Dat is mooi. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. En je hebt God mee hoor en de belofte mee. Die zoekt, die zal vinden. Ik denk aan Psalm 69, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Ik kan me niet voorstellen dat in Waarder dominee F. Bakker onbekend is. Ja, hij was niet hervormd en herstel bestond in die tijd van hem nog niet, want hij is jong gestorven. Hij had vorig jaar 100 geweest. Hij is gestorven dag toen hij 45 was. En uw vorige dominee heeft veel bij hem onder het goor gezeten in Driebergen. Hij zei wel eens, het was eigenlijk helemaal niet zo aangenaam man om te luisteren, dominee F. Bakker. Beetje saai in zijn voordraag. Maar hij leest wat die man heeft nagelaten. Maar goed, dominee Bakker, gebedsgestalte. Hartelijk aanbevolen. Maar dominee Bakker, die werd ernstig ziek. En die heeft toen een brief geschreven aan zijn gemeente. En toen heeft hij ook geschreven hoe die student was geworden. Want als student had hij wel eens tegen de Heere gezegd: Heere, ik hoef als het erop aankomt maar één keer op de preekstoel te staan. Eén keer meer. En dan hoef ik maar één keer iets te zeggen. En mag het dan zijn, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet houdt, aangrijp, moet uw hart zal vrolijk leven. Meer hoef ik niet te zeggen. Nou, hij heeft veel meer mogen zeggen, ook veel meer mogen schrijven. Zoeken. Zoeken. Je kunt zoeken, je vindt het niet. Je kunt wat kwijt, je krijgt het nooit terug. Er zijn mensen vermist en nooit boven water gekomen. Mensen in het gebergte, nooit teruggevonden. Maar wie de Heere zoekt, die vindt. Want hij is al gevonden, ten diepste. Daar kom Naomi Wallach. Ze zullen de Heere zoeken en David, hun koning. Ze moesten niks van David hebben in het tienstammenrijk. Ze hebben zich van Rehabiam van Salomo afgewend. De groeten, we gaan met Jerobiam verder. En nou gaan ze vragen naar David, de echte David wel, nee mensen, die was toch al lang gestorven. Je kon in Jeruzalem zijn begraafplaats nog zien, in die tijd. Dat zegt de Heere tenslotte nou, kijk maar, Petrus zegt dat, kijk eens, hier is zijn plek nog, hier is die begraven, in Jeruzalem. Zelfs de verwoesting van Jeruzalem heeft de begraafplaats van David niet aangeraakt. Vandaag zal ik het niet zeggen, na de deportatie door de Romeinen. Ze zoeken David, hun koning. Wie is dat? Dat is Jezus. Jezus, gij zonen Davids. Ze gaan Jezus zoeken. Ze gaan Jezus zoeken. Ze gaan de Zoon van God zoeken. Ze gaan de Zoon van God zoeken. Ze gaan Davids zoon zoeken. Jongens en meisjes, waar een dichter van zegt, denk ik, Davids zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zaligen zal. En ze gaan David hun koning zoeken. En ze zullen vrezende komen tot de Heer. Zijn ze dan bang voor God? Nee. Nee. Maar ze zijn zo bang. Ze zijn zo bang voor zichzelf. Ze zullen vrezende komen tot de Heer en te zegoeten. Het is zoiets als een diep ontzag. Vrezen, jongens en meisjes, het heeft twee betekenissen. Bang zijn, maar ook een hoog respect. Vrezen. Vrezen. God vrezen, dat is iemand die zielsveel van de Heer houdt. En die alles wil voorkomen om de Heer verdriet aan te doen. En zo zullen ze komen. Zo gaan ze komen. Grootscheeps, Romeinen 11, Israël. Je ziet er niet veel van, hè? Nee, je ziet er inderdaad niet veel van. Dominee Ikivit, een hele bekende predikant uit jaren geleden, die vlakbij ook in Benschop heeft gestaan, Ikivit. Deze man die heeft gezegd, Israël deugt nergens voor. Als onbekeerd te worden. Kun je vandaag niet meer zo zeggen hoor, na de Shoah. Kun je zo vandaag niet meer zeggen. En ik zou ook willen zeggen, wat een kunde is er bij de Joden. Wat een kunde. Ik hoop eigenlijk dat het vaccin tegen COVID-19 bij de Joden vandaan komt. Dat zou ik mooi vinden. Dat alle Chinezen en Russen en Amerikanen en Nederlanders de neus kijken. Dat heeft de Heer het toch ook nog weer aan de Joden gegeven. Maar dat zegt allemaal nog helemaal niks. Maar dat ze bevende, vrezende tot de Heere zullen komen, het zijn goedheid, mijn lieve mens. Dat is mooi, hè, die hoop voor Israël. Maar is dat bij u, bij jou ook al gebeurd? Dat je vrezende gekomen bent, tot dat je hem bent gaan zoeken. En dat je de Heere ging zoeken, pleitende op zijn naam en zoekende naar zijn zoon. En zo gekomen bent, in de laatste dagen, dat zijn deze dagen. Dat zijn die dagen die nog komen moeten, dat zijn onze dagen. Dit is de laatste tijd. Dit is de laatste tijd. Ik kan toch moeilijk zeggen, morgen weer een dag. Dan zeggen we, ja morgen weer een dag, dat is helemaal niet waar. Dan weet je weer er niks van. Die zekerheid heb ik niet, die heb u niet, die hebben we geen van allen. Een jongen van 16 niet en een vrouw van 86 niet. We weten er niks van. Dus vroeger een schoolmeester in Strefkerk, die als de kinderen de tot morgen, dan zeg je, hopelijk tot morgen, weten we niks van. Weten we niks van. Weten we helemaal niks van. De laatste dagen, dat zijn deze dagen. Dat zijn de tijden tot aan de wederkomst van de Heer Jezus. Maar vond het al plaats in uw jouw leven. Want we kunnen visie hebben op Israël. Gaan we er nou zelf buiten staan. We gaan eindigen, gemeente. Jongens en meisjes, hoe zijn jullie in elkaar gekomen? Ik vraag dat vaak, nou ja, vaak eigenlijk altijd aan jonge mensen die op trouwgesprek komen. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? En er gebeurt het toch heel vaak dat mensen zeggen via een dating site. Ja, een christelijk hoor, ja, dat geloof ik inderdaad. Dat zal. Dat blijkt dan ook wel. Dat blijkt ook wel, gelukkig wel. Maar vroeger gebeurde het wel, misschien nog wel, maar vroeger gebeurde ook dat mensen advertentie in de krant zetten. Dat er iemand was die zei, ja, ik durf dat zo niet aan te gaan. Ik zet een advertentie en nou is het, het is echt gebeurd. Er was een man in Amsterdam, 25 jaar geleden, die zette een advertentie in de krant. Een nietsnut van een man, die tot niets in staat is, zoekt een allerliefste vrouw, historisch. Wie zou er nou zo'n advertentie neerzetten? Dat zou een dwaas zijn. Dat is dwaas het gekroon. Ik denk dat er toch nog heel wat mensen geweest zijn die reageerden. Want daar zal wel wat achter zitten. Misschien is dat helemaal niet zo. Die man die zet zich zo neer. Maar het is een hele vriendelijke man. Maar nou is andersom gemeend. Als er nou eens een advertentie stond. Een lieve man. Die zoekt een slechte vrouw. Een trouwe man. Een rijke man, die door dik en dun gaat, die zoekt een vrouw die onbetrouwbaar is. Een vrouw die zich afgeeft met Jan en alle man. Je kunt je dat nu niet voorstellen. Gemeente met alle eerbied. Dit is er een advertentie. Gods woord. Er is een rijke God. Die zijn lieve zoon gegeven heeft. En elke verloren zondares, mag tot hem komen. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heer in het gebed. Heere, zo zijn we gekomen. Aan het einde van een kerkdienst. Er zijn er twee geweest. Wilt u de diensten zegenen? En geef dat we ook onze winst ermee mogen doen. Ga ons met uw heiligt voor. Breng ons over de onveilige wegen weer thuis. Geef in ieder wat nodig is in de komende werkweek. Of wanneer de vakantie is, gedenk, Heere, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan tenslotte nog zingen uit Psalm 25. Dat is een mooie afsluiter. Wie heeft er nou toch geen lust om die man lief te hebben, om die bruidegom lief te hebben? Wie heeft er geen lust om de Heere te vrezen? Vroeger preek ik elk jaar in Maartensdijk. Maar ja, dat is natuurlijk sinds 2004, want voort was 2006 niet meer het geval. Maar dan was er wel, dat werd er in de consistoriekamer, dat ik nooit ergens meegemaakt, werd altijd psalmen gezongen. Er was er één bij, die gaf altijd op 25 vers 6. Hij zegt, want dat past nou overal bij. Nou, vanavond ook, wie heeft er nou lust? Wie heeft er nou toch geen lust? Jongens, meisjes, om die Heere te vrezen. 25, het zesde vers. gemeente gaat thans heen in vrede. Bewaar het woord en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.